Je gaat wel naar een fysiotherapeut en je gaat naar een chiropractor. Maar een maand later moet je weer, want je hebt niks veranderd aan hoe je beweegt.
Nee, de oplossing is niet...
Nee, het is symptoombestrijding. Ja. Want naar de bron gaan, hè, naar de oorzaak. Hè, een paar stappen terug, voet als de achteruitgang.
Maar moet je wel doen.
Ja, want anders ga je nooit vooruit.
Leuk dat je luistert naar de podcast van Mom & Co. In deze podcast nemen we je mee in een verzameling geboorteverhalen, anekdotes uit de kraamtijd en adviezen van experts. Allemaal rondom zwangerschap, de geboorte en het ouderschap. Mijn naam is Aline. Ik ben verloskundige en moeder van Kobe.
Hey mama!
Ook ben ik de founder van Mom & Co, waar we empowering cursussen geven voor zwangere en partner rondom zwangerschap, de geboorte en de periode daarna. Zodat je goed voorbereid bent op alles wat komen gaat. De podcast doe ik samen met mijn vriend René. Hij verzorgt de techniek en de regie, maar heeft ook altijd wel wat goede vragen in huis. Met vandaag weer een expert. Jorn Meijer zag toen zijn vriendin zwanger was een uitdaging. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ze fit blijft tijdens de zwangerschap? Op Google zie je veel verschillende en tegenstrijdige adviezen. Dus ging hij het zelf doen. Opleiden, inlezen, oefenen en onderzoeken. En dat werd Training for Mama's. En als expert vertelt hij over fitheid. Wat is dat eigenlijk en wat moet je doen om het te bewerkstelligen? Dit is een aflevering over een nieuwe kijk op fitheid en de stappen die je daarin kan ondernemen.
Welkom.
Dank je.
Leuk dat je er bent.
Leuk dat ik er mag zijn.
Vertel eens, wie ben jij en wat doe jij?
Nou, ik ben Jorn, inderdaad, van Training for Mama's. Ik ben de papa van Ziggy en Manu. Zij zijn eigenlijk ook een grote inspiratiebron geweest om dit ooit te beginnen. Ik wilde mijn vriendin Lenny, toen zij zwanger was, zo goed mogelijk helpen om fit te blijven. Hè. Nou, we gaan waarschijnlijk zo nog wel uitgebreid hebben over wat fit dan is.
Ja.
Nou, één stapje terug. Ik ben afgestudeerd criminoloog. Hè, dus ik heb criminologie gestudeerd. Dus helemaal niks met de hele zwangerschapswereld of überhaupt sport. Maar ik ben er uiteindelijk toch ingerold. Maar ik ben een enorme fact-checker. Hè. I'm a science guy. Ik hou van wetenschap. Dus ben ik het op een wetenschappelijke manier gaan aanpakken. Dus ik ben wetenschappelijke artikelen gaan lezen, boeken gaan lezen over dit onderwerp. Om haar maar zo goed mogelijk te helpen. Want ik kwam er al snel achter toen ik ging googlen. Dat de ene fit mom zegt dit en de andere dokter zegt dat. De verloskundige zegt dat je geen rechte buikspieren mag trainen. Er is mega veel tegenstrijdige adviezen die online staan. Dus ik dacht, ik ga proberen om een soort van filter te zijn en te kijken van oké, wat werkt wel, wat werkt niet. En zo ben ik er eigenlijk ingerold. Dus eigenlijk gewoon vanuit een soort van nerd-achtige perspectief.
Ja, ja. Dus het is in eerste instantie nog niet eens om daar iets mee te gaan doen, maar gewoon mijn vriendin is zwanger. Hoe zit het? Dat was eigenlijk de basis.
Dat was zeker de basis. Dat was mijn motivatie. Ja, want ik had wel al... ik ben zeg maar als criminoloog ben ik eerst gaan werken in een TBS-kliniek. Heb ik een aantal jaar gedaan en toen op een gegeven moment heb ik tijdens mijn studie criminologie heb ik altijd bootcamp les gegeven. Dus sport was wel altijd een rode draad al door mijn leven. En toen op een gegeven moment ben ik een uitstapje gaan maken om mensen met burn-outs en depressies en mensen die gewoon meer uit het leven wilden halen dan wat er nu voor hun in zat, met sport onder andere te gaan helpen. Dus het was een heel totaal programma, hè, waar ik dan het onderdeel sport en voeding van deed. En zo ben ik uiteindelijk in de sportwereld weer terechtgekomen en ben ik een personal training studio begonnen. Dus ik zat wel alweer in de sport.
Ja, ja, ja.
En wilde dus mijn vriendin zo goed mogelijk helpen. Want ik dacht, ja, weet je, ik weet heel veel van sport, maar ik weet eigenlijk helemaal niet hoe ik een zwanger lijf zo goed mogelijk kan helpen om zo gezond mogelijk door zo'n zwangerschap heen te komen.
Ja, ik vind het grappig hoe jouw achtergrond ook waarschijnlijk er niks mee te maken heeft, maar toch wel heel veel mee te maken heeft. Ja.
Want ik benader nog steeds heel veel vanuit dat perspectief. Dus echt met die analytische bril.
Ja.
Wat ik heel veel doe is test-retest. Hè. Dus het is niet zo dat ik iets wat ik 5 jaar geleden... of wat is het, 4 jaar geleden... heb geleerd dat dat nu nog steeds per definitie zo hoeft te zijn. Dus als je kijkt hoe ik 4 jaar geleden met mensen aan de slag ging en nu is dat echt... Nou, het lijkt niet eens meer op elkaar, gewoon omdat ik continu nieuwe onderzoeken, nieuwe dingen leer en dat dan ook ga toepassen.
Ja, het bedrijf, dat groeit gewoon met jou mee.
Het bedrijf groeit met mij, maar ook inhoudelijk.
Ja.
Dus wat ik doe, dat verandert ook.
Precies. Wanneer werd het dan wel een business wat je deed?
mijn personal training studio zit in het pand van Jules. En Jules is van de kinderwagens.
Dat ken ik, ja.
Ik weet niet of ik reclame mag maken.
Alsjeblieft, Jules.
Ja.
Het is geen NPO.
We sturen wel een factuurtje.
Maar dus daar komt de doelgroep natuurlijk. Dus toen ze wisten dat ik mijn vriendin daar aan het helpen was, die zwanger was, kreeg ik steeds meer vragen van, joh, mag ik dit nu wel doen nu ik zwanger ben of niet? Ik ben net bevallen, wel kan ik het beste doen?
Leuk.
Dus ik kreeg steeds meer vragen en toen dacht ik, nou, weet je wat, ik ga gewoon eens een testgroepje draaien. Dus ik ben toen met twee dames gewoon begonnen. Ik zeg, nou, ik ga jullie helpen om fit jullie zwangerschap te blijven. Gewoon om te kijken, vind ik het leuk? En wat ik heb gemerkt is dat ik mensen van punt A naar punt B helpen vind ik gewoon heel erg leuk. Dus een duidelijk startpunt en een duidelijk eindpunt, namelijk je bevalling en misschien het eerste jaar postpartum of zo. En toen dacht ik, nou, dit vind ik zo leuk. Ik ga eens kijken of ik het wat groter kan opzetten. Toen dacht ik, ik ga een 10-weekse cursus doen. En dan ga ik mensen die 2 keer in de week. Nou, toen ging ik dat proberen. En toen zat ik in 1 keer vol. En zo ben ik het steeds vaak. En zo is het gaan rollen. En
ja, het ging dus ook goed.
Het ging vrij snel heel goed, ja.
Ja. Ja,
er was vraag naar. Er was nog niet zoveel. Toen zeker niet. En nu is er wel wat meer, gelukkig.
Ja.
Is dat zo? Is de aandacht voor fit zwanger zijn gegroeid? De laatste, is dat iets nieuws, denk je?
Ja, ik denk dat het iets nieuws is. Met name, kijk, als je kijkt naar de eerste lijn, hè, dus de verloskundige. Toen ik ermee begon, ging ik dus verloskundige praktijken benaderen in Noord. Van joh, dit is wat ik doe. En ze waren allemaal niet mega enthousiast. Of oké, leuk, weet je wel zo. En nu zijn ze actief het aan promoten, omdat ze zien wat het oplevert voor de dames die dus aan hun gezondheid werken, ja, of in ieder geval blijven bewegen tijdens de zwangerschap, dat ze gewoon minder klachten krijgen. Dus wordt het steeds actiever gepromoot vanuit de verloskundige praktijken. En dan zie je dus ook dat het steeds meer, ook mensen die niks met sport hebben. Voorheen waren het altijd de mensen die al iets met sport hadden die bij me kwamen. Nu zijn het ook mensen die echt letterlijk nog nooit iets hebben gedaan aan sport. Dat is echt gymles op de middelbare school, ja, de laatste keer is dat ze hebben gesport.
Ja,
maar ik kan
ja,
me voorstellen dat een zwangerschap of een kinderwens misschien wel al natuurlijk je focus gaat verleggen.
Ja,
dus
dat denk ik ook.
Dan wil je gezond zijn.
Ja, absoluut.
Dus de waarde wordt ook groter om dat in je zwangerschap te doen.
Ja, ja, dat denk ik ook. Dus je ziet daar wel in een mindset change,
ja,
verandering.
Ja,
ja.
En als we dan kijken naar wat zie je dan veranderen, is er iets wat je concreet kan opmerken of is dat gewoon echt heel persoonlijk?
Nou ja, wat ik vooral zie is dat mensen als doel stellen, dus hè, moeders stellen als doel, ik wil fit en gezond mijn zwangerschap beleven. En dat is natuurlijk ook zo'n begrip. Het eerste wat ik dan altijd vraag is, wat is fit en gezond dan,
ja,
voor jou?
Ja.
Want uiteindelijk kunnen wij allemaal een begrip gaan verzinnen. Hè? Dus een definitie erop plakken, fit en gezond. Maar wat is dat voor jou? En voor de een is het, ik wil nog 10 kilometer kunnen lopen met mijn kind van 2. En, want ik vind wandelen zo fantastisch. En de ander zegt, ik wil niet meer hijgend de trap oplopen.
Mm-hmm.
Dus wat is fit voor jou? En niet, ik vind het ook helemaal niet interessant wat de algemene definitie is. Wat is het voor jou? En wat is je startpunt? Wat is je niveau? En dat zijn dingen waar ik altijd mee probeer te werken. Dus wat ik zie veranderen is dat mensen gewoon vooral kijken naar wat van toepassing is voor hun. Maar ze willen wel fitter blijven dan wanneer ze helemaal niks zouden doen.
Ja.
Ja, ja. Ik vind het grappig, mooi, dat je het zegt, want over definities, dat is letterlijk wat op ons vragenlijstje staat.
Ja.
Wat is fitheid inderdaad? Maar wat is volgens jou een norm? Of wat zou je, hoe zou je je moeten voelen als zwangere vrouw?
Mijn norm is eigenlijk dat je leert goed bewegen. Mijn grootste bezwaar op de huidige fitnessindustrie is dat we, hè, dus als ik vergelijk het wel eens met het alfabet leren, mensen willen nu van A gelijk naar Z. En alles wat ertussen komt, slaan ze over. En ik vind dat mensen moeten gaan leren om ook die tussenstapjes te maken. Dus als jij een huis gaat bouwen, dan begin je bij de fundering. Maar de fundering vinden we allemaal niet spannend. Hè?
Nee.
Je gaat niet foto's maken als jij een huis gaat bouwen van, oh, kijk hier, dit is mijn fundering.
Nee.
Maar die fundering zou je eigenlijk altijd eerst moeten bouwen, wil jij een heel mooi huis kunnen bouwen. En dat is exact wat er nu heel vaak niet gebeurt. Want je kijkt op je Instagram en je ziet Doutz Kroes en je ziet Kim Kardashian 2 weken na hun bevalling weer helemaal topfit zijn. En dat is, ah, oh, dat wil ik ook, weet je wel. En ik denk dat je heel erg moet gaan beginnen bij de basis. Dus als we het hebben over fitheid, is hoe is je ademhaling? Hoe is je lichaamshouding? Hoe is je mobiliteit? En met mobiliteit bedoel ik, hoe kan jij je gewrichten bewegen op eigen lichaamskracht? Hè? Dus met je eigen kracht en niet door op een foamroller te gaan liggen of je benen in je nek te trekken. Nee, hoe ver kan je het zelf doen? En hoe goed beweeg jouw gewrichten? Want dat bepaalt hoe goed jij kan bewegen. En dat is denk ik waar ik heel erg de nadruk op leg op het moment dat je fit wil worden. En dan tuurlijk kijken we ook eens naar een stukje cardiovasculair vermogen, hè, conditie, want dat vind ik ook wel een onderdeel van. Maar ik vind dat er heel weinig aandacht is. En dat is denk ik mijn grootste missie, om heel erg aandacht te besteden aan de fundering en niet gelijk naar het eindresultaat. Proces niet overslaan.
Mooi. Belangrijk.
Ja, en ook wel moeilijk voor bijvoorbeeld types als ik, dat ik denk, ja, maar we gaan direct. Dus het is heel goed dat je dit zo benadrukt.
Ja, want jij bent ook wel iemand die naar Z wil, zeg maar.
Ja, maar dan komt Z nooit in de buurt. Want dan gebeurt eigenlijk vaak het tegenovergestelde, omdat je basis niet goed is.
Correct. Je slaat stappen over en dan wordt het eindresultaat moeilijker te behalen.
Ja. Ja. Dus mensen moeten misschien wel bij jou, of in het algemeen, wat stapjes terug eerst. Dingen zoals houding en daar gaan ze eerst met jou naar kijken voordat je echt gaat sporten of gaat knallen. Of
100%.
Ja.
100%. Dus kijk, er zijn mensen die nog nooit in de gym zijn geweest. Dat zijn de mensen die je gewoon helemaal mee kan nemen vanaf het begin, want die zijn toch nog een onbeschreven blad.
Ja.
Maar de moeilijkste mensen zijn de mensen die al een hoog niveau hebben. Dus die al veel in de gym zijn geweest of op een hoog niveau hebben gesport, turners bijvoorbeeld. Dus wat je dan wil gaan doen is, dan wil je gaan werken aan de buy-in, noemen we dat. Hè? Dus uitleggen waarom het belangrijk is om een paar stappen terug te doen, om daarna weer stappen vooruit te kunnen maken.
Ja.
En dat vinden we in deze maatschappij gewoon heel moeilijk. Hè?
Ja, ja, precies.
Dus we willen gewoon altijd snel, we zijn onwijs resultaatgericht. En slaan daardoor gewoon zo vaak belangrijke stappen over. En dat is echt niet alleen in de sport, maar dat is in zoveel dingen. Weet je wel, we kunnen alles kiezen. We kunnen alles doen.
Het is heel maakbaar allemaal.
Alles is maakbaar, maar is het echt maakbaar of is het alleen vormbaar? Dat is, weet je wel, dat is een beetje de vraag.
Ja.
Is het mentaal pittig om dat te doen, zo dat je terug moet?
Ja, ik denk dat zeker voor de high achievers, hè, dus de mensen die echt altijd hele hoge doelen voor zichzelf stellen, die heel resultaatgericht zijn, is het natuurlijk lastig als jij aan je mobiliteit moet gaan werken van je grote teen, omdat dat belemmert dat je goed kan lopen. Mm-hmm. En dan denk je, ja, zit ik hier rare oefeningen voor mijn grote teen te doen? Maar, oh, wacht eens, mijn grote teen en mijn voet heeft ook iets te maken met hoe ik mijn bekkenbodem aan en ontspan. Hey, weet je wel? En dan ga je proberen dat soort relaties uit te leggen en laten zien, hey, maar als je dit doet, dan gebeurt er dus hier ook dit. En als dan vallen vaak wel kwartjes, dat mensen denken, oh ja, nu snap ik het.
Ja.
Ik krijg wel eens dames binnen die dan echt van die high achievers, hè, dus heel erg perfectionistisch. En dan zien we dus ook, nou, dan gaan we dus een analyse doen. Hè. We doen altijd een bewegingsanalyse als mensen bij ons komen trainen. En dan zien we bijvoorbeeld dat er heel hard de kaken op elkaar geklemd worden. Hè. Dus tanden op elkaar duwen. Dus dan zien we dat de kaken heel erg gespannen zijn. En dan vragen we door en dan zien we heel vaak dat ook de bekkenbodem heel erg gespannen is. Want dat soort dingen hebben allemaal relaties met elkaar.
Ja, ja.
Dus dan gaat het soms juist heel erg over, oké, we gaan dus zorgen dat je dus leert om te bewegen zonder die kaken op slot. Hè? Dus ga maar eens leren doorademen. En dan zie je dus ook langzaam, je ziet het niet, maar dan ga je dus bewerkstelligen dat de bekkenbodem bijvoorbeeld ook weer wat meer gaat ontspannen. En zo ga je altijd kijken naar dingen die met elkaar verband houden.
Ja, dat is wel een hele mooie die je hier noemt. Want ik denk dat deze voor iedereen die überhaupt zwanger is en trouwens bevallen is, dat je die kaak ontspant.
Ja,
omdat
zeker.
Het gewoon inderdaad die directe
ja, het zet je hele lijf op spanning.
Ja, dus misschien voor de luisteraars, ga maar eens even, dan hoef je niet eens te sporten, maar ga maar eens even voelen of eventjes opmerken hoe vaak je je kaak hebt aangespannen en hoe je bekkenbodem daar in relatie tot is.
Ja, mooi.
Moet je echt gaan sporten of is bijvoorbeeld bewegen ook gewoon goed?
Ja, goede vraag. Als je mij dit 3 jaar geleden deze vraag had gesteld, had ik gezegd, nee, je moet sporten, dat is superbelangrijk. Maar ik denk dat mijn mening daarover wel een beetje is veranderd, omdat ik denk dat het veel belangrijker is om goed te leren bewegen. Dus waar ik nu bijvoorbeeld ook in mijn trainingen veel meer de focus op leg, is bepaalde bewegingen die je als moeder veel gaat maken. Hè. Denk aan je kind uit de kinderwagen halen, uit het bedje, uit het badje, uit de box. Dat zijn allemaal bewegingspatronen die je eigenlijk niet heel vaak hebt geoefend. Want wat kunnen de meeste mensen? We kunnen squatten. Hè? Dus squatten is gewoon, je zit nu in je stoel en je staat op uit je stoel en je gaat weer zitten. Dat is een squat. Alleen, dat is niet heel erg efficiënt op het moment dat jij naast je kinderwagen staat en je gaat doen alsof je op een stoel gaat zitten. En dan proberen je kind uit de kinderwagen te halen. Dat is heel lastig, want dan zit je een soort van lager dan je kinderwagen en dan probeer je een soort van je kind uit de kinderwagen te tillen. Dus wil je gaan leren, hoe kan je dat nou doen zonder dat je last krijgt van je rug? Omdat je het best wel vaak doet, hè, dat bewegingspatroon. En wat hoor ik vaak? Ja, ik heb last van mijn onderrug. Dus moet je sporten? Nee, maar wat je wel zou willen leren is om goed te zijn in bewegen.
Technisch goed bewegen. Ja.
Wil je dus wel leren, hoe maak je die bewegingspatronen? En er zijn gewoon een aantal bewegingspatronen die ieder mens zou moeten kunnen maken. En dat is bijvoorbeeld een squat of met je heupen naar achter scharnieren. Je wilt kunnen duwen, hè, horizontaal of verticaal. Dus als jij in de keuken staat en je wilt de pot babyvoeding terugzetten, dan ben je verticaal aan het duwen. Maar duw jij de koelkastdeur dicht, dan ben je horizontaal aan het duwen. Maar zo zijn er nog een aantal bewegingen. Hè? Dus op het moment dat jij je kind naar je borst toe trekt, dan ben je horizontaal aan het trekken. En dat zijn bewegingspatronen. Daar zit ik nu veel meer op in de lessen die ik geef, om dat te verbeteren. Want ik weet ook wel dat er mensen zijn die helemaal geen ambitie hebben om een soort van sport hun lifestyle te maken. Maar ze willen wel zo min mogelijk klachten als ze straks moeder zijn. Omdat je wel je kind moet kunnen tillen en je moet wel vaak dezelfde soort bewegingspatronen maken en je zit lang in die voedingshouding. Dus wat kan je doen? Welke beweging kan je maken om dat soort dingen tegen te gaan? Hè? Dat soort pijntjes, kwaaltjes tegen te gaan. En ik denk dat dat belangrijk is. En tuurlijk kan sport daarbij helpen, maar je kan ook gewoon leren om een aantal bewegingspatronen heel goed te maken en dat in je dagelijkse praktijk te integreren.
Ja, ja.
Eigenlijk als ik dit zo hoor, dit moet iedereen weten. Dit moet eigenlijk gewoon standaard bij de verloskundige liggen van hey, dit zijn de belangrijkste bewegingen waar je goed op moet letten.
Ja, eens.
Nou, een mooi nieuw businessplan.
Ja, we hebben een nieuw businessplan. Maar, ja.
Nog meer ideeën. Ik kan me voorstellen dat er dus om die reden die jij net noemt, heel veel dingen zijn, of sporten, of bewegingen die je juist wel moet doen en juist niet moet doen dan, hè?
Ja.
Wat voor dingen raad jij bijvoorbeeld echt aan?
Nou ja, ik raad altijd aan, hè, er zijn zeg maar 6 grote bewegingspatronen. Dus heel kort, de squat, de hip hinge, hè, de heupscharnier.
Nee, ja, hip hinge.
Hip hinge.
Dat dus moet ik me voorstellen.
Hip hinge is eigenlijk dat je dus je billen naar achter duwt met een rechte rug zonder dat je je knieën buigt. Stel je voor, je staat bij je kinderwagen.
Ja.
En je wilt je kind met een rechte rug, hè, of een zo neutraal mogelijke wervelkolom, uit de kinderwagen tillen.
Een soort deadlift.
Het is een soort deadlift. Of wat ik ook vaak zeg is, beeld je in dat je je handen vol hebt, maar je wilt nog even je autodeur dicht doen met je billen. Dus dan duw je je billen naar achter en dan duw je zo de autodeur dicht. Dat is een heupscharnier. Dat is scharnier dus vanuit je heup.
Ja, ja.
Dat zijn 2 hele belangrijke bewegingspatronen. Nou, dan hebben we het nog net gehad over duwen of trekbewegingen. Dus of dat nou horizontaal of verticaal is. Ik vind het heel belangrijk dat mensen ook leren om één been meer te belasten dan het andere been. Hè? Want jij moet straks een trap op kunnen lopen en je moet met de kinderwagen boodschappen kunnen doen. Dus dan sta je altijd even op één been. En wat er vaak gebeurt in de sportwereld is dat we altijd 2 benen naast elkaar blijven trainen. En dit is misschien het heetste hangijzer. Het trainen van de core. Dus ik ben een groot voorstander van wel het blijven trainen van de core. En alle verloskundigen, sorry dat ik jullie nu op één kam.
Maar zij zijn geen expert hierop, hè?
Nee, maar wat ik wel heel vaak hoor is van ja, nee, mijn verloskundige heeft aangeraden om niet mijn rechte buikspieren te trainen. En dan denk ik, oh, gaan we weer. En tuurlijk probeer ik de verloskundige waar ik dan direct mee werk, probeer ik dan daarin van gedachten te veranderen. Want kijk, wat er nu vaak gebeurt is dat de rechte buikspieren, die worden een beetje vermeden, met name tijdens de zwangerschap, omdat de druk in de buik te hoog zou worden en die druk die gaat dus een uitweg zoeken. Hè? Die druk die gaat of richting de linea alba, dat is waar de 2 buikhelften aan elkaar zitten, dus dat is de peesplaat. Daar zit die buikhelft aan vast en daar kan de druk naartoe gaan, omdat die buikhelft gaan iets verder uit elkaar. Die moeten een beetje wijken voor het kind wat gaat groeien. Dat is een normaal verschijnsel, noemen we diastase. Of de druk gaat naar beneden richting de bekkenbodem. Nou, dat is waarom er gezegd wordt, oké, doe maar niet rechte buikspieren trainen. Maar er zijn manieren waarin je dus kan voorkomen dat die druk in je buik te hoog wordt, terwijl je wel je rechte buikspieren traint. Want jij hebt 9 maanden lang keihard je buikspieren nodig tijdens je zwangerschap. Sterker nog, je hebt ze harder nodig dan normaal. Want wat gebeurt er met je buikspieren? Die worden opgerekt, die worden naar de zijkant geduwd, omdat jouw kindje moet kunnen groeien. En dan ga jij dus iets wat het heel erg moeilijk heeft, hè, dus die het enorm zwaar hebben, ga je zeggen, ja, sorry, over 9 maanden ga ik je weer helpen, maar nu, you're on your own, weet je wel. En dan, wat gebeurt er met iets wat je niet traint? Dat wordt zwakker. En iets wat zwakker wordt, vind je het gek dat mensen last krijgen van allerlei klachten. Dat kan je voorkomen als, hè, dan gaan we weer terug naar waar we eerder over hadden, naar de basis, naar de fundering. De fundering van je huis is ook je core. Het heet niet voor niks je core.
Ja.
Dus ik vind het heel erg zonde dat er wordt gezegd dat alle rechte buikspieroefeningen opeens slecht zijn. Dat is helemaal niet zo. Er zijn oefeningen waarvan ik zeg, nou oké, misschien nu even niet, maar er zijn nog 500 andere oefeningen die je wel gewoon kan doen. En dat vind ik heel erg zonde dat het allemaal wordt afgeschoten. Dus een van de dingen die ik altijd probeer te doen is, kies een oefening die wel werkt voor jou. Of kies een aantal oefeningen die wel werken voor jou. En soms is, hè, ik kan wel zeggen, je moet een oefening gaan doen op je rug. Maar misschien vind jij op je rug liggen helemaal niet fijn. Omdat je daar duizelig van wordt. Omdat je vene cava wordt afgeklemd. Nou, dat kan.
Ja, dus als je het op de juiste manier doet, dan kan je dus gewoon je core blijven trainen in je zwangerschap.
Ja, 100%. En jij moet ook nog steeds een boodschappentas kunnen tillen. En misschien heb je al een kleine en moet je die gaan tillen.
Ja, anders kom je ook niet aan.
Nee, en je moet straks een maxicoos kunnen dragen. En weet je, je tilt nou eenmaal in het leven. En wat heb je nodig als je tilt? Je buikspieren.
Ja.
Dus super zonde als je dat niet gaat trainen. Je staat op uit van de bank, je staat op uit je bed. Allemaal core.
Ja. Dus en heb je dan het idee van, mensen zoek eigenlijk tijdens je zwangerschap altijd hulp qua bewegen? Of zou je zeggen, je kunt op eigen gevoel bepaalde oefeningen wel doen? Maar welke dan?
Dat lijkt me ook als leek, lijkt me dat lastig onderscheiden. Van wat je dan, wat is het dan op gevoel, is dat dan het juiste?
Ik vind dit een lastige vraag, omdat het inderdaad, hè, op gevoel kom je denk ik een heel eind. Dan kom je echt best wel ver. Maar voor die, hè, dan kom je misschien tot met K of zo. Mm. Maar om er tot Z te komen, heb je soms gewoon wat hulp nodig. En soms weet je ook niet wat je niet weet. En je ziet niet wat je niet ziet. Dus wat heel weinig mensen doen is, oké, als jij dus beter wil worden in bewegen, ga jezelf eens filmen en vergelijk het eens met het voorbeeldfilmpje wat je bijvoorbeeld ziet van iemand die, waarvan je weet, dit is een goede beweger. En ga eens kijken, hey, doe ik precies hetzelfde? En wat voor aanwijzingen geeft diegene? Doe ik dat wel? En ga zo eens je eigen techniek analyseren. Maar wat ik heel vaak zie in de praktijk is, omdat we, hè, in ons, hè, we zitten nu ook, we zitten vaak achter een computer, we werken thuis nu veel of op kantoor. Dus we zitten gewoon veel in een bepaalde houding. Dus wat je wil gaan doen is, je wilt die houdingen die je misschien niet meer zo vaak maakt, maar die je wel zou moeten maken als mens, omdat het nou eenmaal hoort bij ons bewegingspatroon, die zou je willen gaan oefenen. Maar als je dat al heel vaak niet meer hebt gedaan, dan is het best wel lastig om zeker te weten dat je dat goed doet.
Mm-hmm.
Ja, precies, ja.
Dus dan ben ik met je eens. Dus op gevoel kom je misschien wel een heel eind, maar niet iedereen komt daarbij bij de sweet spot die je misschien nodig hebt om helemaal soepel en pijnvrij te bewegen.
Ja.
Kijk, met sport is het een soort van dingetje van, ja, dat kan je ook gewoon zelf doen. Je trekt toch gewoon je hardloopschoenen aan en je gaat rennen. Maar er zijn heel veel, hè, we gaan wel allemaal hulp zoeken als we een burn-out hebben of zo, weet je wel. Dan, dat is veel normaler om hulp in te schakelen. Of je gaat naar de huisarts als je pijn hebt aan je grote teen. Maar als je structureel last hebt van je rug, dan bedenk je niet, oké, laat ik nu eens gaan kijken, misschien zit het in mijn bewegingspatroon en misschien moet ik daar iets mee gaan doen. Nee, wat gaan we doen? We gaan naar een chiropractor, we gaan naar een fysio, het wordt losgemaakt. Die maakt je los. Maar een maand later moet je weer, want je hebt niks veranderd aan hoe je beweegt.
Nee, de oplossing is niet,
nee, het is symptoombestrijding. Ja. Want naar de bron gaan, hè, naar de oorzaak, dat betekent dus weer dat je aan die fundering moet werken. Mm-hmm. Ja, die fundering, dat is zo saai. Hè, een paar stappen terug voelt als achteruitgang.
Maar moet je wel doen.
Ja, want anders ga je nooit vooruit.
Nou ja, en wat wordt er vergoed, weet je? Daar zit natuurlijk ook
dat
een ding. Want het kost wel geld allemaal.
Ja.
En je moet ook die kinderwagen kopen en die zwangerschapscursus doen. En wat is dan het allerbelangrijkste? Ja. En daar kan ik me voorstellen dat mensen soms op sport denken, nou, dat maar dat niet.
Eens. En dat is denk ik ook het grootste probleem. Dus ik denk dat daar ook nog een wereld te winnen valt. Dat als we het vergoed kunnen krijgen, hè, dus dat er een soort van keurmerk is voor trainers die dus gespecialiseerd zijn in mensen goed leren bewegen. Ja, dan zou het, dat zou fantastisch zijn.
Nou, we vroegen net, wat moet je vooral wel doen? Maar zijn er dan ook dingen waarvan je denkt, doe dat dan vooral niet?
We willen heel graag lijstjes, we willen heel graag zekerheid. En zo ben Sorry. Ik ook. Nee, dat geeft helemaal niks. Want zo ben ik zelf ooit ook begonnen. Hè. Ik wilde heel graag lijstjes van, oké, welke oefeningen mag je wel doen in trimester 1? En welke wel in trimester 2? En, maar ik wilde ook precies weten welke niet. En nu ik wat langer hiermee bezig ben, weet ik ook dat dat heel erg verschilt per persoon. Hè? Wat is je niveau? Heb je blessures? Heb je al veel trainingservaring? Iemand die 10 jaar lang op superhoog niveau heeft getraind, die zou hele andere dingen langer kunnen blijven doen tijdens haar zwangerschap dan iemand die voor het eerst de gym inloopt. Dus als ik hier een lijstje ga geven, hè, van oké, dit kan wel, en je kan nog tot 70 kilo hè, trainen als je, weet ik veel, in week 23 bent, dat is zo per persoon afhankelijk. Dus ja, ik blijf daar altijd een beetje van weg. Zijn er dingen die je echt niet moet doen? Ja, tuurlijk. Er zijn dingen die je niet moet doen. Je wilt geen risico nemen met sporten waarbij je kan vallen. Contactsporten zou ik altijd mee oppassen. Ga jij nog, weet ik veel, rugbyen of zo? Ja, dat. Ja. Maar dat is ook een soort van logisch.
Ja, dat vind ik ook.
Weet
ja,
je wel, duiken, uit een vliegtuig springen. Kijk, zullen er mensen zijn die het doen? Tuurlijk. Zijn er mensen die er uiteindelijk zonder klachten en schade van afkomen? Tuurlijk.
Ja.
Maar ik zou altijd het risico beperken. En ik zou ook beperken om in hete ruimtes te trainen. Dus hot yoga en dat soort dingen zou ik ook allemaal even met me even wachten.
Oh ja, dat is wel een goede tip, ja.
En dat betekent niet dat er niet een soort van rode draad in zit. Hè? Dus als je het een beetje vergelijkt met een grafiek. De grafiek gaat eerst omhoog, hè? Die lijn gaat eerst omhoog. En op een gegeven moment in het derde trimester ga je de intensiteit waarmee iemand traint, ga je altijd een beetje afbouwen. Maar dat is logisch, want iemand heeft een grotere buik, heeft minder energie, gaat dichter bij de uitgerekende datum komen. Dus dan wil je ook zorgen dat je niet alleen maar lineair omhoog, hè? Ja, dat hoeft dan niet meer. Je hoeft niet alleen maar te knallen. Dus dan ga je afbouwen. Dus tuurlijk, dat doen we wel en dat zit er ook altijd in. Je gaat niet meer vol gas en je gaat niet meer dezelfde gewichten doen als misschien in het eerste trimester. Maar ik vind dat nog steeds het allerbelangrijkste, dat niet wat je kiest, maar hoe je iets doet. Dat is voor mij altijd de rode draad. Dus wat je doet, moet je goed doen.
Mooi. In onze cursus bijvoorbeeld gebruiken we ook veel ademhaling. En ja. Hoe belangrijk is ademhaling tijdens sporten?
Ik vind ademhaling een van de meest onderbelichte dingen tijdens het sporten. Dus ik gooi hem er gewoon in.
Ja.
Nee, ik vind ademhaling, dus als ik het heb over de fundering. Mijn fundering is altijd ademhaling, lichaamshouding en mobiliteit. Die drie dingen, dat zijn de pijlers van dat zijn zeg maar de heipalen van de fundering. Dus die heb je nodig om uiteindelijk goed te kunnen bewegen. En 1, zonder een goede ademhaling ga je nooit echt heel goed bewegen, omdat op het moment dat jij kan ademen in posities, hè, dus als jij tijdens het bewegen goed kan blijven ademen, dan kan jij die bewegingen controleren. Dus dan heb jij controle over dat bewegingspatroon. Op het moment dat jij je adem gaat vastzetten en heel veel mensen, als ik hun vraag, oké, buig nu eens voorover en strik je veters.
Inhouden.
Heel veel mensen gaan hun adem inhouden. Ja. Dus wat we doen is, gaan wij de ademhaling vastzetten, terwijl dat helemaal niet nodig is. Dus als we kijken naar wanneer moet je adem vastzetten, hè, wat is nou, waarom is dat adem vastzetten nou zo'n ding, met name in de krachtsportwereld? Dat komt eigenlijk van de max lifts die iemand doet. Dus op het moment dat jij je record gaat proberen te verbreken, hè, je gaat 200 kilo gewicht van de grond aftillen, of je doet mee met de Olympische Spelen, dan wil jij je wervelkolom beschermen. En dat doe jij dus door te bracen. En bracen wil dus niks meer zeggen dan dat je je adem vastzet. En daardoor creëer je intra-abdominale druk. En die intra-abdominale druk die zorgt voor stevigheid. Maar wat er nu gebeurt is dat we die techniek toepassen, ook als we die 5 kilo dumbbells uit het rek pakken. En ook als we dus de pen van de grond afpakken.
Ja.
En ook als we dus onze veters strikken. Maar dan is het helemaal niet nodig. Dus je wilt heel erg kijken, wanneer wil je iets inzetten voor het doel wat je voor ogen hebt.
Wat een onzin eigenlijk als we dat dan voor niks doen, hè?
Ja.
Terwijl ik gelijk, toen je het inleidde over dat fetusstrikken, ik wist gelijk wat je bedoelde.
Want we doen
zo
het.
Zo grappig.
Ja. En dat is dus iets, dus op het moment dat ik dus dames krijg die bij mij komen trainen, dan ga ik altijd het hebben over de ademhaling. Dus zorg dat je goed ademhaalt. En dan gaan we echt helemaal de anatomie van de ademhaling ontleden. Dus wat gebeurt er? En waarom is het zo belangrijk? Want een goede ademhaling, hè, als we het hebben helemaal terug naar een gezonde zwangerschap. Een gezonde zwangerschap, hè, dan heb je zo min mogelijk fysieke klachten. Je hebt geen last van je bekkenbodem, dat soort dingen. Dus wat je dan wil doen is, dan wil je zorgen dat je ademhaling goed functioneert. Dus je wilt goed kunnen ademhalen. Waarom wil je dat je goed ademhaalt? Omdat goed ademhalen leer je ook, bij goed ademhalen leer je ook om je bekkenbodem te ontspannen en aan te spannen. Hè? Want jouw bekkenbodem, heel veel mensen weten dat niet, is een spier die betrokken is bij je ademhaling. Je middenrif is een spier die is betrokken bij je ademhaling. Je dwarse buikspieren, je diepste laag van je koor, is betrokken bij je ademhaling. Dus waarom wil je je ademhaling trainen? Om ervoor te zorgen dat je middenrif nog goed functioneert, zodat je dus goed kan blijven ademhalen als het allemaal wat lastiger wordt omdat er een kindje in je buik zit. Waarom wil je goed leren ademhalen? Omdat je je bekkenbodem sterk wil houden. En niet alleen sterk, je wilt hem leren aanspannen en ontspannen. Want nu ligt de focus heel erg, oh, je moet je bekkenbodem aanspannen. En al die moeders gaan kegels doen. En die gaan, dat zijn zeg maar het keihard aanspannen van je bekkenbodem. En vervolgens kunnen ze hun bekkenbodem helemaal niet ontspannen tijdens de bevalling. En zijn er allerlei toeters en bellen nodig om dat op te lossen.
Ja. Dus het moet beide kanten.
Je moet beide kanten. Ja. Maar dat is altijd. Een spier moet kunnen aanspannen, maar een spier moet ook kunnen ontspannen. Of om het nog wat abstracter te maken, een spier moet op lengte kunnen komen en samen kunnen trekken. Want anders werkt de spier niet. Dus als jouw spier altijd alleen maar is aangespannen, bijvoorbeeld een bekkenbodem, dan wordt hij uiteindelijk ook zwak. Want een spier moet op lengte kunnen komen en kunnen aanspannen, anders functioneert hij niet meer.
Ja, goed. Het klinkt ook allemaal heel logisch.
Dus de ademhaling is dus echt essentieel voor dit soort dingen, maar ook om goed te leren bewegen. Want op het moment dat je altijd alles vast gaat zetten, wat gebeurt er met je lijf? Die verkrampt een klein beetje.
Maar je hebt ook minder zuurstof, toch?
Je hebt absoluut ook minder zuurstof. Dus wat gebeurt er? Jouw lijf gaat dus stijver worden omdat jij hem altijd vastzet.
Jorn, wat levert het uiteindelijk op? Of wat is het resultaat? Of wat zou het resultaat moeten zijn?
Nou, kijk, wat ik nastreef is, hè, wat het zou moeten opleveren, is dat jij voor jezelf in eerste instantie een doel hebt. Dus mijn vraag tijdens de intake met een nieuwe klant is altijd, wat heb jij voor ogen op het moment dat je gaat trainen bij Training for Mama's? Wat is je doel? En op basis daarvan gaan wij aan de slag. Dus ik ga niet jouw doel bepalen. Ik ga niet zeggen van, oké, dit is waar we naartoe gaan werken. Ik heb letterlijk mensen die zeggen, ja, ik heb last van mijn voeten. Dan gaan we aan je voeten werken.
Juist, ja.
Of ik heb last van mijn diastase en ik wil daar aan werken. Dan gaan we daar aan werken. Dus we gaan één doel en dat doel gaan we nastreven. Komt iemand die zegt, ja, maar ik wil fit zijn voor mijn bevalling. Dan gaan we gewoon kijken, oké, hoe kunnen we zorgen dat je dus soepel en pijnvrij je zwangerschap doorkomt. En hoe kunnen we ook nog aan je conditie werken. Maar er is dus voor mij nooit één vast online doel, wat ik met iedereen nastreef, omdat dat niet is hoe ik werk.
Nou, dat legt ook de drempel gewoon veel lager. Weet je wat? Ik denk nu gewoon, oké, wanneer gaan we beginnen? En ik ben in mijn zwangerschap, in het begin ben ik bij jou geweest. Ja. Maar toen had ik die placenta previa en toen mocht ik niet meer sporten. Maar nu achteraf had ik dat heel graag gedaan. Omdat je dan toch veel bewuster met je lichaam bezig blijft, in plaats van het allemaal maar loslaten. En
ja. Toch is het wel een van de contra-indicaties. Dus stel dat iemand bij me komt en zegt, ik heb een placenta previa, dan zou ik altijd luisteren naar het advies. Dus dat wil ik wel meegeven.
Ja, je weet het ook niet, weet je wel. Achteraf ben ik gewoon 39 weken zwanger geraakt zonder bloedingen.
Ja.
Maar dat wist ik niet toen ik 20 weken zwanger was.
Nee.
Of dat het zo ging zijn.
En is het risico het dan waard om toch te gaan bewegen met een grotere kans op eventuele bloedingen? Ja.
Nou, misschien had ik dan na de bevalling wel naar jou toe moeten gaan.
Ja.
Dus stel dat je een medische indicatie hebt dat je niet mag sporten, of je hebt iets anders waardoor je niet kan sporten of wil sporten, dat je in ieder geval voor jezelf alvast duidelijk hebt na de geboorte, en misschien kunnen we zo nog even praten op wanneer dan na de geboorte, maar na de geboorte dat je dan wel dat moment als een soort van self-care ingaat plannen, dat je niet dan maar denkt, nou dan maar ook niet. Want juist na de bevalling hè, dan trek ik het heel persoonlijk, maar na de bevalling kun je dit heel goed gebruiken.
100%. En ik denk dat je daar ook gewoon... Ik ben ook van mening dat mensen er sneller mee kunnen beginnen dan wat nu wordt aangeraden.
Vertel eens, wanneer kun je beginnen?
Ik denk dat je al kan gaan beginnen een week nadat je bent bevallen. En voordat ik gelijk...
Nog meer haatmails.
je weet er niks van, je weet niet hoe zwaar het is. Laat ik het gelijk nuanceren, want als jij met je ademhaling begint, dat kan je prima doen als jij nog op bed ligt. Weet je wel? Je kan prima op een stoel gaan zitten en zorgen dat je je nekmobiliteit gaat trainen. Daar is nul druk. Je kan... misschien heb je last van dikke enkels omdat je de hele tijd in bed ligt en weinig loopt en de doorbloeding minder goed is. Je kan je enkelmobiliteit gaan trainen. Om het inderdaad op een persoonlijke noot. Ik ben in 2020, in januari ben ik geopereerd, heb ik een hersenoperatie gehad. Ik lag de volgende ochtend werd ik wakker op de intensive care. En het eerste wat ik ging doen was mijn mobiliteit, terwijl ik nog aan alle infusies had. Ik ging mijn polsmobiliteit, mijn enkelmobiliteit, ging ik gelijk trainen. Want ik wilde... Er is één ding wat heel slecht voor je is, en dat is niet bewegen. Niet bewegen is gewoon nooit goed. Hè? Dus al is het minimaal, dus laat ik dat vooropstellen, het moet minimaal zijn. Ik ga niet zeggen dat je gelijk uren moet gaan lopen. Maar als jij die eerste week op bed heb gelegen en ben hersteld, ga gewoon eens rustig door huis schuiven. Ga zorgen, want uiteindelijk ben je verder van huis als je heel lang helemaal niks doet, want je krijgt gewoon spierdystrofie, dus je wordt gewoon slapper. Dus als jij nu je arm breekt en je gaat in het gips en 6 weken later gaat het gips eraf, dan heb je een veel dunner armpje dan voordat je dat gips eromheen kreeg. Dat is gewoon wat er gebeurt. Dus je kan echt al heel laagdrempelig, op een hele lage intensiteit, kan je al best wel snel beginnen. Doe ook gewoon, start vooral wanneer jij er ook klaar voor bent. Hè? Dus ga niet zeggen van, oh ja, Jorn zegt na een week moet ik. Nee, niks moet. Nee. Er is ook in deze fase, is het altijd heel erg zwart-wit. Hè? Van, je mag na 8 weken mag je sporten of na 6 weken mag je sporten. En dan denken mensen, oh nu mag ik alles weer doen. En in die eerste 6 weken mag ik helemaal niks doen. Maar er is nog zoveel wat daartussen zit. En ik vind het zo jammer dat dat wordt overgeslagen. Maar ik heb dus... Moeders die dus heel erg bang zijn om te gaan bewegen. Dus die zeggen, nee, ik ga het helemaal... Nou, 8 weken doe ik het pas. Maar dan heb je die eerste 6 weken waar je al kleine beginnetjes had kunnen maken met een hele lage intensiteit. Dat had je prima kunnen doen. En ik heb ook moeders die zeggen van, nou ja, maar ik ben toch 6 weken geleden... Ik ben bevallen. Ik heb clearance gekregen van mijn gynaecoloog. Ik ga hardlopen. En dan denk ik, oh god, weet je wel.
Dat is het ook weer niet.
Nee, maar dat is dus weer wat jij zegt, dat A tot Z, weet je. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die gewoon direct naar Z willen. Want voor mij is het ook, bewegen zo. Nee, maar dan ga ik sporten. Dus dat voelt direct heel groot. Dus dan ga je het misschien uitstellen.
Ja.
En dat is zonde.
Ja, maar de keerzijde is er natuurlijk ook van... Oh, ik mag nu weer sporten.
Ja, dus
ik
je gaat weer keihard.
Ik ga me aanmelden bij mijn crossfitlessen.
Ja.
Nee, want we gaan eerst weer die fundering doen. Eerst weer zorgen dat die ademhaling, lichaamshouding, mobiliteit... Want ook na 9... Stel dat je het 9 maanden lang hebt... ben jij supergoed bezig geweest. Je hebt aan dat fundament gewerkt. Maar je bent bevallen. En dan is in 1 keer je zwaartepunt is weer anders. Hè? Want je kind is eruit. En dus het gewicht is anders verdeeld over je lijf. Dus dan moet je dat allemaal weer eventjes terug naar de basis. En het zal sneller gaan, omdat je het al geoefend hebt. Hè? Dus waarom is sporten tijdens zwangerschap goed? Omdat je dus sneller herstelt, omdat je dus al een basis hebt. Maar je wilt het nog steeds doen. En dat is niet zo van, ja, maar dat heb ik in de zwangerschap al gedaan. Laat ik nu gelijk naar Z gaan. Hup, ik ga me aanmelden voor mijn crossfitles. Super zonde. En dat is vaak waar de klachten dus ontstaan. Te snel willen gaan.
Ja. Eigenlijk is het gewoon het alledaagse leven en daar beweging een bewust onderwerp van maken.
Correct. Precies dat.
Oh, dat klinkt zo lekker laagdrempelig. Ja. Ik heb gewoon nu zin om het te doen. Eventjes mijn hoofd. Ja. Nou, dankjewel. Dit was echt fijn dat je er was.
Ja, graag gedaan. Ik vond het superleuk dat ik mijn verhaal hier mocht komen doen.
Nou, ik vond het inspirerend. Ik vond het verfrissend. Ik vond het laagdrempelig. Ja, ik krijg gewoon er zin in. Dus,
dat is toch top.
Laten we een afspraak maken.
Ja, dat is goed. Je mag altijd langskomen. Een beetje.
Nou, dankjewel.
Ja, dankjewel.
Graag gedaan.
Leuk dat je luisterde naar deze aflevering. De Mam & Co podcast is een productie van Mam & Co. De plek voor een cursus ter voorbereiding op de komst van je baby. Of de periode daarna. Online en offline. Check voor meer informatie www.momandco.nl En volg ons natuurlijk op Instagram. En ben je net als wij gek op geboorteverhalen? Check dan ook onze eerder gemaakte podcast Adem In, Adem Uit. Tot de volgende!